Ik wil er zo meteen gaan lezen uit 2 Timotheus 3. Maar eerst met elkaar zingen op Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit mijn in bittere smart of bange nood, mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog? Timotheus 3, vanaf het eerste vers, waar de woorden van de Heere tot ons klinken vanavond. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, den ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante van Gods zaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben, heb ook een afkeer van deze. Want van deze zijn het, die in de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonde geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot de kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar zij zullen niet meerder toenemen, want hun uitzinnigheid zal allen geopenbaard worden, ook die van genen geworden is. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Hoedanige vervolgingen ik geleden heb en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere Almachtige, Heilige Majesteit, U die alle dingen ziet en alle dingen weet, U die ons kent, hoofd voor hoofd en hart voor hart, U die onze nieren proeft, U die een gedenkboek hebt voor uw aangezicht en daarin hebt opgetekend alles wat wij gedaan, gedacht, gesproken hebben. O Heere, wie zou voor u durven verschijnen? Wie zou tot u durven naderen in het gebed, wetend dat u alles weet? Wetend dat u naar recht ons moet schuldig keuren. Wie zou zijn ogen nog durven opslaan voor u? Dan alleen wie geleerd heeft om met die tollenaar in de tempel op zijn borst te slaan en uit te roepen: wees mij, de zondaar, een verzoendeksel. Die man wist het, dat hij niets anders had dan zonde en schuld. Die wist het dat hij niet anders had dan ongerechtigheden, dat hij naar recht voor eeuwig verloren moest gaan. Maar hij wist ook, daar is een verzoendeksel. Daar is een deksel. Daar is een bedekking. Daar is een verzoening voor de zonde, door het bloed van de Heer Jezus Christus. En zo kruipen we vanavond in de weg van het gebed op u aan. Wetend dat u ons kunt wegstoten, maar ook wetend dat u zeer barmhartig en zeer genadig bent, en zeer groot van goede tierenheid en waarheid, en dat u een zoon hebt. Als u ons vanavond schenkt voor het eerst, maar ook steeds opnieuw, dat u ons niet aanziet in onszelf, maar in hem, dan kunnen we voor u verschijnen. Dan kunnen we u ontmoeten. Dan mogen we uw aangezicht zien in gunst, tot ons gewend. O Heere, mag het zo vanavond zijn. Vrede met God, door onze Heere Jezus Christus. Heere, wilt u vanavond in het spreken, maar ook in het luisteren, alles wegnemen wat hinderen kan. Mogen we vanavond luisteren naar uw woord, niet wat wij te zeggen hebben. Dat is volstrekt onbelangrijk. Niet wat wij menen te moeten zeggen, maar laat het vanavond zijn een sprake Gods. Of dat we voorbij mogen zien aan de spreker en mogen voorbij luisteren aan de stem van de spreker en mogen horen uw woord alleen. Uw kerk weet het, dat is het alleen. Wat ofschoon we alles missen, ons hart en onze zinnen strelen kan. Heer, wilt u vanavond helpen. Wilt u uw dierbare Heilige Geest geven in het spreken. Wilt u de opening van uw woorden geven. En geef bij de hoorders geopende oren, geopende harten. Mag het vanavond door uw geest worden ingedragen in ons aller hart. Dat we vanavond vrezen zouden en beven zouden. En ons kon het zijn in uw verheugen. Heer, wees zo vanavond met ons. Geef Aaron zijn hurs. Als we vanavond proberen om zomaar uw woorden neer te leggen en die woorden die vlijmscherp zijn en vlijmscherp openbaren, wat de werken van het boze zijn. O, wat zal de boze dan vanavond komen om dat allemaal te verstoren? En toch mogen we doorgaan, Heer, dwars door alles heen. Maar wat hebben we dan aan Aarons en Hurs nodig om onze armen te ondersteunen? Geef het, Heere. Om Jezus wil. Amen. We zijn vanavond voor de 8e keer met elkaar samen rondom het thema het verbond. Ik had vanavond gedacht om met elkaar stil te staan bij het gedeelte uit 2 Timotheus 3. Omdat het vanavond gaat over het thema het leven in het verbond. We hebben gesproken over allerlei thema's van het verbond. En vanavond zou ik willen spreken met name ook nieuwtestamentisch. Hoe dat nou vorm krijgt, dat leven voor Gods aangezicht. Immers de Heere had tegen Abraham gesproken in Genesis 17. Toen hij zich openbaarde als de verbondsgod van Abraham. Ik ben God de Almachtige. En de Heere gaf hem een opdracht. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Dus direct zie je als God een verbond aangaat met Abraham, dan geeft hij Abraham ook een verbondsverplichting, een verbondsopdracht. Namelijk om voor Gods aangezicht te wandelen in oprechtheid. De kerkvader Augustinus heeft heel veel nagedacht over de vraag, wat houdt dat nou in, dat wandelen voor Gods aangezicht? En hij heeft een scheiding gemaakt tussen 2 aspecten die in ons leven aanwezig zijn. En hij doet dat door 2 termen, ik zal ze 1 keer noemen. Hij maakt onderscheid tussen de frui en de uti. Dat zijn 2 Latijnse woorden, dat mag u verder vergeten. En de frui, hij zegt, dat is het kenachtige, het kenmerkende voor het mensenleven. Frui is het opperste doel van het leven, namelijk God. En daar zegt hij ook over in zijn bekende boek, de belijdenissen, de confessiones, dan zegt hij, onrustig is het hart totdat het rust vindt in God. Totdat het komen mag tot die werkelijke vereniging door Christus met God. Dat is het doel van het leven. En toch, zegt Augustinus, zijn er ook andere dingen in het leven. Niet alleen het genieten van God, de frui, maar ook de uti, het genieten van de dingen van deze wereld. Ook op deze wereld zijn er dingen door God gegeven waarvan wij genieten mogen. Alleen zegt Augustinus, als wij genieten mogen van die dingen en wij hebben de opdracht om te wandelen voor Gods aangezicht, dan zullen we ook die dingen die God ons gegeven heeft gebruiken moeten om daardoor te komen tot dat hogere doel. Dus wat gij ook doet, doet het al ter ere Gods. Wat gij ook doet, het moet uiteindelijk heen strekken naar dat allerhoogste doel, dat genieten van God, dat leven in gemeenschap met God. En om het vanavond nog kort wat duidelijker te maken, heb ik wat voorbeelden uit de Heilige Schrift voor u, om dat te tekenen. Om maar te beginnen met dat wat in Efeze 5 uitvoerig door de apostel beschreven wordt, het huwelijksleven. Het huwelijksleven bestaat uit 2 elementen. Daar is de uti, daar zijn zaken in te genieten die de Heere gegeven heeft, die op zichzelf ook goed zijn. Maar als die zaken op zichzelf komen te staan als een doel op zich, het genieten binnen dat huwelijk, dan wordt dat toch een zonde of afgoderij. Augustinus zegt dat genieten binnen dat huwelijk moet ook heen leiden naar dat grote doel. God. Om dat wat uit te leggen, hoe dat vorm kan krijgen, zou ik dat wat willen uitdiepen vanavond. Zomaar het eerste voorbeeld. Als Paulus in Efeze zegt, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die 2 zullen tot 1 vlees zijn. Dat is het genieten wat de Heer in het huwelijk gegeven heeft, als dat goed mag zijn. En tegelijkertijd heeft dat een hele diepe geestelijke betekenis. Het is namelijk een typologie van hoe Christus zijn vader verlaten heeft en 1 vlees geworden is met die bruidskerk. Dus dat huwelijksleven, dat één vlees worden, dat heeft een aardse vorm van genieten, maar moet ons gedurig opleiden naar dat tweede. Zo ook gebruikt Paulus in Efeze 5 een voorbeeld. Zoals de mannen hun liefde betuigen tot hun vrouwen. Zoals de mannen schuldig zijn om hun vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Dat is heerlijk. Als je een vrouw mag hebben of een man mag hebben die voor jou als vrouw zorgt. Op een manier zoals hij voor zijn eigen lichaam zorgt. Dat is om aards je in te verheugen. Maar het moet ons opleiden hoger tot dat andere. Dat die diepere boodschap. Zoals je man, als het goed is, zichzelf wel geven wil voor jou. Zo heeft Christus zich gegeven. Zo heeft de Heere zich gegeven voor zijn gemeente. Zo ook die opofferende liefde die Paulus in de brief aan de Efeziërs schrijft. Die opofferende liefde die van de mannen gevraagd wordt. Om zich op te offeren, te geven voor zijn vrouw, zo heeft Christus zich gegeven voor zijn bruidsgemeente. En zoals de man wordt opgeroepen om voor zijn vrouw te zorgen, zo zegt Paulus, zo moeten we daaruit opgeleid worden, hoger geleid worden, om te zien hoe Christus de behouder is, de verzorger is van zijn gemeente. Zoals de man het hoofd van de vrouw is. Zoals de man regeert in het gezin. Dat is een zegen voor de vrouw en voor de kinderen. Maar dat moet opleiden naar dat tweede. Om daarin te zien hoe Christus als koning regeert en heerst over zijn gemeente. En daar vaart de gemeente wel bij. Daar vaart de bruid van Christus wel bij. Zoals de man opgeroepen wordt in Efeze 5 om zijn vrouw te onderwijzen en daarin een type te zijn van Christus als profeet. Zo mag de vrouw zich daarin verlustigen. Ze mag aan de voeten van haar man als het ware zitten om op onderwijs te ontvangen. Maar ze moet daardoor opgeleid worden hoger. Om te zien op Christus als de profeet. Waaraan de bruid van Christus aan zijn voeten zit om onderwijs te ontvangen. En dan schrijft Paulus aan Timotheus ook zo'n bijzondere tekst. Hij zegt, de vrouw zal zalig zijn in het kinderbaren. Weer zo'n type. Wat is er schoner dan als je als vrouw een kindje baren mag, een kindje voortbrengen mag, als de liefde tussen man en vrouw vruchtbaar zijn mag en uit mag monden in een geboorte, wat schoon, daar mag toch van genoten worden. Maar daar moet ook doorheen gezien worden, hoger gezien worden, op die vruchtbare liefde tussen Christus en zijn bruid. Tussen die vruchtbare gemeenschap. Als ik in u blijf en u in mij, dan draagt u veel vrucht. Zo wordt de man ook geroepen om zijn huisgezin wel te regeren. Daar vaart het gezin wel bij. Daar vaart de samenleving wel bij. Maar opnieuw, daar vaart ook de ere Gods wel bij. Want als u dat ziet, hoe een man zijn huisgezin wel regeert, dan ziet u daar een type van hoe God voor het huisgezin zorgt. Het huisgezin, zijn lichaam. Zo ook, zegt Paulus, dat je als dienstknecht bijvoorbeeld je heer onderdanig moet zijn. Je moet je heer in alles wel behagelijk zijn. Je moet niet tegenspreken. Je moet hem trouw bewijzen, ijverig zijn. Ja, daar geniet zo'n heer van natuurlijk, zo'n ijverige knecht. Maar dat is niet alleen voor die heer goed en voor jouzelf goed, maar dat is ook goed voor die andere zaak. Om te zien de ijver. De ijver zoals je dat voor je baas mag hebben, mag dat ook een weerspiegeling zijn van de ijver, het ijvervuur, om voor God te mogen dienen. Wel nu, ik zal dat zo samenvatten. Er is door God nog veel gelaten om van te genieten in deze wereld vol gebrokenheid, toch wel. Er is iets te genieten als man en vrouw, als vader, als moeder. als werknemer, als werkgever, als burger van een staat enzovoorts. Dat is allemaal goed, uti, maar het moet ons opleiden tot vroei, tot dat enige ware heerlijke, dat genieten, zoals Augustinus zegt, van God. U zegt misschien vanavond, waarom al deze uitgebreide woorden over deze dingen? Omdat wij denk ik te weinig beseffen dat God zijn verbond voortplant. Dat God zijn verbond in deze wereld doorrolt, als het ware door de tijden heen, in de bedding van deze zegeningen. Hoe kunnen er immers nieuwe verbondskinderen geboren worden? Als er geen mannen en vrouwen zijn die huwen, en als er geen vruchtbaar huwelijk is, en vult u maar in. En hoe kunnen kinderen bij hun vader en moeder een prediking zien van wie God is? En vult u maar in. Dus dit is allemaal zeer belangrijk om dat verbond van God in het natuurlijke haar voortgang te laten hebben. Nou, u begrijpt wel dat er één is die hier natuurlijk geweldig tegen is. Er is er één die er veel aan gelegen is om de voortgang van het verbond der genade te verhinderen. De Satan. En wat mij van de week erg raakte was toen ik las in Openbaring 20. Ik zal u dat voorlezen. In Openbaring 20, daar wordt ons voorgesteld met betrekking tot dat duizendjarig vrederijk. Nou, daar worden talloze dingen bij bedacht en van gedacht en van gezegd. Maar één ding, het klassieke reformatorische beeld is dat duizendjarig vrederijk is de periode tussen Pinksteren en de wederkomst. Dat is die periode waarin de Heilige Geest op een manier werkt die nooit eerder is vertoond. Maar als dat einde van die duizend jaren nadert, dan wordt de Satan uit zijn gevangenis ontbonden. Dan krijgt de Satan krijgt nog een kleine periode meer macht. En wat doet hij dan? Als de Satan macht krijgt, ruimte krijgt aan het einde van die duizend jaren, dan gaat hij rond en het eerste wat hij gaat doen is de volken verleiden. Van de vier hoeken der aarde. Hij gaat de hele aarde over en hij gaat al die volkeren gaat hij verleiden. De Gog en de Magog. Wat is de Gog en de Magog? Dat is de totale verzameling van al de volkeren die één ding gemeen hebben. Ze haten God. Al de goddelozen zullen door de Satan worden aangespoord, worden verenigd en door de Satan geleid worden. En dan gaan ze allemaal op stap. En Openbaring zegt, ze zijn als het zand der zee, zoveel. En wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen? En daar was ik zo door geraakt van de week. Dan komen ze en dan omringen ze de legerplaats der heiligen. Wat is de legerplaats der heiligen? Dat is het verbondsvolk. Dat zijn die plukjes mensen die er nog zijn, die nog leven binnen de band van het verbond, die nog leven onder het woord van God, die nog trachten te leven overeenkomstig wat ik u zojuist heb voorgesteld. En aan het einde der tijden dan zal de Satan zich inspannen op een ongeëvenaarde manier en de hele wereldbevolking in beweging brengen met één doel, nu alle pijlen op dat verbondsvolk. En u weet het, ik heb het afgelopen lezingen nu volgehouden. Dat bent u en dat ben ik. Gedoopt. Binnen het verbond gebracht. En dan zal aan het einde der tijden, zal alles erop gericht zijn, zal die hele mensenmenigte zich scharen rondom dat kleine overblijfseltje, dat hutje in de komkommerhof, en dan zal zich alles oprichten. Op u en op mij. Ziet voor je? De hele wereldbevolking door de Satan in beweging gebracht om zich te richten op u en op mij. U zegt, kan ik daaraan ontkomen? Ja hoor, meedoen met de wereld. Maar daar kom ik zo op. En dat is waarom Paulus een brief stuurt aan Timotheus en zegt in het laatste der dagen, aan het einde van die duizend jaar, En dat is natuurlijk een symbolisch getal, hè? Het einde der dagen zullen er komen zware tijden. Dat is dit. Een zware tijd. U zegt, ja, begrijp ik, want al die volkeren zullen komen en zullen zich op ons gaan richten. En wat gaan ze dan doen? Nou, wat zou je denken? Misschien denk je, ze zullen komen met vuur en met zwaard en met geweld en zo, en dan zullen ze ons allemaal vernietigen. Nee. Misschien zegt u, als dat laatste komt, die zware tijden, dan zullen we misschien, zoals in Noord-Korea, zullen we in gevangenissen geworpen worden en zullen we gepijnigd worden. Dan zal het al onduidelijk zijn, we worden vervolgd. U zegt, maar dat is nog niet zo. Nee, dat hebben we nu nog niet. Nee, het kan komen hoor, maar nu worden we nog niet vervolgd. Nou, als u vanavond leest in 2 Timotheus 3, dan leest u dat Paulus, door de geest gedreven, helemaal gaat schetsen wat zal de duivel doen als hij die hele mensenmenigte in beweging krijgt om u en om mij nog het laatste te ontnemen en uiteindelijk tot afval te brengen. Nou, wat doet hij dan? Nou, dan gaat hij creëren wat we hier gelezen hebben. En dat laat zich vangen in die ene kernzin die ik zo meteen zal proberen uit te leggen. Die kernzin van vers 2. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Ik geloof dat is wat Satan doen zal als hij de hele wereld in beweging zal brengen. Wat zal hij ze geven? Hoe zal hij ze wapenen? Nogmaals, met vuur, met hamers, met zwaarden? Nee. Hij zal ze maar één ding meegeven, dat ze zichzelf lief hebben. Ja, en als dat gebeurt, als de mensen liefhebbers van zichzelf worden, worden het zware tijden. Toen ik vandaag de hele dag hiermee bezig ben geweest, de hele dag heb gezocht naar de betekenis van die woorden, maar de betekenis van die zaken werd het me steeds duidelijker. Ik ben geen profeet, doe ook geen tijdsvoorspellingen, maar werd me steeds duidelijker dat dat einde van die 1000 jaren, dat die finale aanslag van Satan en al die volkeren op het verbondsvolk, op u en op mij, al gaande is. Want wat zal er gaan gebeuren? Het worden zware tijden. Waarom? De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Nou, dan moet ik u dat vanavond proberen in alle rust en eenvoud uit te leggen. De Bijbel kent een aantal vormen van liefde. De eerste vorm, en vergeef me vanavond de Griekse termen, maar ik ga dat toch noemen, omdat anders begrijpt u het niet. De eerste vorm van liefde die de Bijbel kent is de agape. De agape, een Grieks woordje, dat is de liefde die zichzelf geeft. Dat leest u als u in de Bijbel leest dat de Heere zegt, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dan staat er in het Grieks, deze is mijn agape. Deze is mijn gevende liefde. Dit is mijn liefdesgave. Dit heb ik gegeven. Dat is liefde. Agape is liefde die zoekt zichzelf niet, die zoekt haar eigen nut en behoud niet, die zoekt het goede voor de ander. Nou, u begrijpt wel dat als we leven in agape, dat we een hemel op aarde zouden hebben. Want als we alleen maar het goede voor elkaar zoeken, heeft niemand iets tekort. Toch? Dat is de agape, de liefde. En de tweede liefde die de Heilige Schrift ons leert, is de storge. En de storge is de natuurlijke, of ook wel de familiaire liefde. Ik kom er zo nog op terug. En de derde is de philia. Dat is de derde vorm van liefde. En de philia is de liefde van de vriendschap, de liefde van de vereniging, de innige band. En dat laat ik u op twee manieren begrijpen. Het eerste is, In Johannes 5 dan staat er, want de Vader heeft de Zoon lief. Dan wordt het woordje filia gebruikt. De Vader, God de Vader, heeft zijn Zoon lief met een liefde die filia genoemd wordt. Nou, dat is een liefde oneindig groot. En oneindig innig. Dat is een hele hechte band tussen God de Vader en God de Zoon die filia genoemd wordt. En dan nog wat. Dat is heel mooi. Als Petrus gezondigd heeft. Als hij zijn meester verloochend heeft. En de Heer Jezus gaat met hem in gesprek. Om dat te herstellen tot 3 maal toe. Dan vraagt de Heer Jezus 2 keer aan hem. Hebt gij mij lief? En dan staat in de grondtaal. Agape. Heb je me zo lief, Petrus. Dat je alles voor me geven wil. Dat zei je toch? Het zal u geenszins geschieden. Ik geef mezelf voor u. En nu vraagt de Heer Jezus tot 2 keer toe. Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Heb je die agape liefde, die gevende liefde? Er zit een opbouw in. Totdat de Heer Jezus het voor de 3e keer vraagt en zegt. Simon, Jonas' zoon, heb je mij lief? Is er tussen u en tussen mij filia, is er die liefde, die hartelijke vriendschap, die hartelijke verbinding, dat hartelijk beminnen van elkaar. Is er die vorm van liefde, Simon? Begrijpt u? Dus dat is niet zomaar een liefde. Dat is een zeer innige, bijzonder intense liefde. En nu lezen we hier in 2 Timotheus 3. Die indrukwekkende woorden, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. En weet je wat daar in de grondtaal staat? Ook dat woordje filia. De mensen zullen zijn filia. Je denkt, oh wat heerlijk. Liefde tot God. Liefde tot de naaste. Nee. Liefhebbers van zichzelf. Dat is heel ontzettend. Hè? Als de liefde die God een mens gegeven heeft. En nog gelaten heeft. Ook na de zondeval. Het liefhebben van elkaar als vrienden. Als vriendinnen. Als broeders. Als gemeenteleden. Als die filia. Dat hartelijke verbonden zijn. Verandert. In een hartelijke verbondenheid. Met alleen nog jezelf. Die innige band met mezelf. Die hartelijke liefde tot mezelf. Dat ik wil alles wel voor je doen. Voor mezelf. En voor niemand anders. Dat is wat de Satan doet. In het laatste der dagen. De liefde en dan de hoogste liefde. Verbuigen, ombuigen naar zelfliefde. Dit is de ultieme staat van verlorenheid van de mens. Want als ik alleen nog mezelf lief heb, ja, waarom zou ik dan nog agape bewijzen? Waarom zou ik dan nog gevende liefde bewijzen aan een man of aan mijn vrouw of aan een broeder of zuster in de gemeente? Of vult u maar in. Alles verdwijnt. Er blijft 1 liefde over. Ik. 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 Daarmee trekt de Satan in het laatste der dagen het fundament weg onder de hele samenleving. En het fundament weg onder de hele kerk. En het fundament weg onder heel de familie. Onder alles vandaan. En er blijft helemaal niets meer over dan alleen het grote ik. En dan gaat de apostel dit uitwerken. Waar uitzicht dat dan in? Hoe gaat dat blijken? Als dat gaat vorm krijgen. Laten we daar vanavond naar kijken. Want ik zei u, er was het woordje filia. De liefde tussen God de Vader en God de Zoon. Filia, de liefde tussen Petrus en de Heer Jezus. En toen zei ik u, filia, de liefde tot alleen mezelf. En dan En dan krijgen we meer onderwijs. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. En dan geldgierig. En dan, ja, als u dat in de grondtaal zou nalezen, dan, ja, dan word je stil. Weer het woordje filia. Weer die hartelijke verbondenheid, die hartelijke liefde. Dat ik wil alles wel voor diegene geven. Maar na dat woordje filia komt het woordje zilver. Of geld. Dus die mens die in het einde der tijden een liefhebber zal zijn van zichzelf, zal alles wel willen gaan geven. Waarvoor? Voor geld. Een liefhebber, een vriend, een gehecht zijn, een innig verbonden zijn aan rijkdom. Nou, waarom? Waarom wil de mens die alleen nog voor zichzelf leeft, waarom wil die mens alles wel geven voor geld? Wel, met geld kun je immers eer en aanzien kopen. Met geld kun je autonomie kopen, op jezelf staan, van niemand meer afhankelijk zijn. Geen liefhebbers van God, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Nee, nee, ik hou van mezelf. Nee, ik hou van geld. En dan nog iets. De mensen zullen zijn laatdunkend. Laatdunkend betekent dat je jezelf als meer en meer gaat oppoetsen. Jezelf meer en meer gaat profileren. Meer en meer gaat laten zien wat ik toch wel niet ben. Om dat grote ik, waar ik zo innig veel van hou. Dat grote ik, waar ik me zo innig mee verbonden weet. Om dat te laten groeien. Ja. Ja, en als daar dan eventueel iets voor nodig is. Als ik mezelf dan groter moet voordoen dan ik ben. Als ik mezelf op social media en alles moet tonen op alle mogelijke manieren. Om me te laten zien hoe geweldig ik ben. Ja, als mijn ik dan maar groeien mag. U hoort al niets meer van mensen om u heen. U hoort al niets meer van liefde tot God. Het is alleen nog het grote ik wat gediend moet worden. Ja, hoovaardig. Hoovaardig is het zoeken naar grote, hoge posities om dat grote ik als meer te laten groeien. Wat zal nog meer het gevolg zijn van die eigen liefde? Wel, zegt Paulus, lasteraars. Dat is het Griekse woordje blasfemie. Maar dat kent u wel. Blasfemie is het beschadigen. Het spreken op een wijze die anderen beschadigt, die anderen de grond inboort en trapt om zelf overeind te kunnen blijven. En het kan op twee manieren blasfemie zijn. Van mensen vertrappen om overeind te komen, of God vertrappen om als God te zijn. Maar het zal in het laatste der dagen de samenleving doortrekken. Het lasteren, het kleineren. Het zal een epidemie zijn van narcisme, van het alleen ik. En als jij daar niet aan kunt bijdragen, dan kun ik jou niet gebruiken. Dan zal ik je klein maken, zal ik je vernietigen, vertrappen om overeind te blijven. U voelt al aan dat de apostel niet overdreven heeft als hij zegt, in het laatste der dagen zullen zware tijden ontstaan. Ja. En dan nog iets. In het laatste der dagen, de ouders ongehoorzaam, de autoriteit, de hele gezagscrisis. Er is niemand meer die nog iets zal kunnen inbrengen tegen dat grote ik van mij. Ik weet het, ik bepaal het en niemand maakt mij iets. En dan nog een woordje, ondankbaar. Dat raakte me toch hoe dat staat. De Bijbel is zo rijk. Als je ook echt de tijd neemt om je te verdiepen in die grondwoorden. Want wat is ondankbaarheid? Je zegt, nou ja, dat je niet dankbaar bent als je iets krijgt, ja. Maar weet u wat er in de grondtaal staat? Het woordje charis. En charis is genade. Wat betekent ondankbaarheid? dat een mens zo'n zelfliefhebber zal worden, zo'n grote eigen identiteit en ego zal ontwikkelen, dat hij genade vernederend en beledigend zal vinden. Dus dat grote ik, wat toch alles goed doet en wat alle eer en aanzien verdient, wat moet dat grote ik met genade? Wat moet ik ermee als een dominee zegt dat ik genade nodig heb, dat God barmhartig is en bereid is om een zonde te vergeven en de mens zal in het laatste de dagen agaris zijn. A is tegen. Tegen genade. De natuurlijke mens die aan zijn eigen dunk wordt overgegeven, haat genade. Nee, zal nog liever sterven dan om genade vragen. Zal nog liever sterven dan te bukken en te buigen. En dan nog iets. Die dagen zullen zo benauwd worden. U gaat het alsmeer herkennen. Wordt alsmaar meer praktischer en herkenbaarder. In het laatste der dagen zullen de mensen onheilig zijn. Onheilig betekent alle dingen zullen worden ontwijd. Het woordje wijding, dat kennen wij niet zo in onze traditie, maar wijding is dat iets heilig verklaard wordt. Er wordt een kerk gebouwd, er lopen bouwvakkers rond op vieze schoenen en vult u maar in. Maar als het kerkgebouw klaar is, wordt het schoongemaakt, wordt de Bijbel op de kansel gelegd, wordt er een dienst belegd. En er wordt als het ware dat gebouw in gebruik genomen en is het vanaf dat moment een gewijde ruimte. En een man die normaliter timmerman is en door de Heere geroepen wordt om in zijn dienst te arbeiden en een ambt opgelegd krijgt, die wordt in dat ambt bevestigd. En dan wordt de gemeente opgeroepen om die ambtsdrager met eer te behandelen. Want dat is een gewijde persoon. In het laatste der dagen zal al de wijding, alle eerbied, alle aanzien voor het heilige verdwijnen. Nou, kijk om je heen. Wat is er nog heilig? De heiligheid verdwijnt, de eerbied verdwijnt, de indruk verdwijnt. Als ik als ventje, zomaar praktisch, als ik als ventje van een jaar of 7, 8 door Hendrik-Ido-Ambacht fietste en ik zag daar een ouderling aankomen fietsen, dan maakte dat indruk op mij. Een man Gods. En dan dacht ik daar nog een poosje over na. Die man had op 100 meter afstand invloed op mijn leven. En als ik aan het voetballen was en aan het schreeuwen was en er kwam zo'n godsman langslopen, dan deed ik wat rustiger aan. Want dat is een stukje eerbied, respect, iets van heiligheid. En nu? Er is geen heiligheid meer. Alles wordt onheilig. En dan eindigt deze opsomming van al deze woorden die de laatste der dagen als het ware tekenen. Eindigen met deze woorden. Zonder natuurlijke liefde. En in de grondtaal staat a storge. Het woordje storge herkent u nog van het begin van de lezing. Storge was de liefde van de familieband. In de laatste dagen zal de liefde van de familieband die God heeft ingeschapen in de mens, zal verdwijnen. Er zal geen band meer zijn, geen liefde meer zijn. Er zal geen verbinding meer zijn. Het zal verdwijnen. En daarmee zie je ook een opbouw hoe de mens, als u dat nou nog vanavond eens wat rustig naleest, zie je hoe de mens steeds meer ontmenst. Steeds meer verdierlijkt. Alles wat bij het mens zijn hoort, verdwijnt. Steeds meer.
totdat het zo extreme vormen aanneemt dat de apostel zegt, in het laatste der dagen zullen de mensen onverzoenlijk worden. En er staat weer in de grondtaal, staat A, dus weer tegen, niet willen, en dan verzoening, en verzoening is het woordje van verbond. De mens zal niet meer in een verbond willen. Met God. Ik wil niet meer naar de kerk. Ik wil niet gedoopt worden. Laat ons hun banden verbreken en van ons werpen. Maar nog iets. Niet meer in een verbond willen treden. Niet meer trouwen. We gaan wel samenwonen, want dat doen we niet meer. Verbond voor het leven doen we niet. Geen verbond meer aangaan. Maar ook als een verbond geschonden is, beschadigd is, niet meer willen verzoenen. In het laatste der dagen zal verzoening, zal door de knieën gaan, zal buigen een teken zijn van zwakte, van pas niet bij de mens die zichzelf bemint en zichzelf zoekt. Dan moet u zich toch voorstellen dat we in een samenleving terechtkomen waarin geen verzoening meer plaatsvindt. Waar geen liefde meer is. Waar ieder mens alleen nog zichzelf zoekt. Waar blijven we dan? Worden we slechter dan de beest. De laatste dagen, zegt de apostel, zullen er achterklappers zijn. Zeer indrukwekkend, in het Grieks staat diaboloi, diabolos. In de laatste dagen zullen de mensen duivelen zijn. In welke zin dan? Door achterklapping. En wat is achterklappen? Wat is diabolos, diabalijn? Is door elkaar werpen. Alles zal door elkaar geworpen worden. Mensen zullen over elkaar spreken, mensen zullen dingen inwerpen, mensen weten de waarheid niet meer. Het wordt één grote diabolische chaos. Nou, je ziet het al in het nieuws. Je leest een nieuwsbericht, wie weet nog wat waar is. Het hele fenomeen nepnieuws. Wat is nou echt zo, wat is niet zo, wat is echt gebeurd, niet gebeurd. Je weet het niet meer. Waarheid bestaat haast niet meer. Maar dat maakt dat alles en een ieder tegenover elkaar komt te staan op een manier van wantrouwen. Er is geen vertrouwen, geen openheid meer. Want wat weet ik nog wat waar is? En dan in al die chaos van pure zelfliefde, van pure geldgierigheid, Van pure onverzoenlijkheid, van achterklappen, van chaos, in dat alles staat die mens. En weet je, de duivel activeert hier al de mensen, hè? Al de volkeren, hè? Van de vier windstreken. Heel de mensheid komt in een totale chaos en weet het gewoon niet meer. En dan geeft de duivel nog zo'n duwtje. En weet je wat dat volgende duwtje is? Onmatigheid. En onmatigheid betekent niet zozeer dat je dan soms te veel eet of te veel drinkt. Ook wel, maar onmatigheid is, de duivel krijgt het voor elkaar om al de remmen in de mensheid weg te nemen. Er is geen zelfbeheersing meer. In die totale chaos leeft ieder mens alleen nog bij zijn impulsen. Bij zijn instincten. Bij zijn allereerste opwellingen. Volstrekte chaos. Met miljarden mensen die zichzelf op geen enkele wijze meer kunnen beheersen. Ze weten niet wat links en wat rechts is, wat boven en wat onder is. Ze hebben geen enkele compassie of liefde of medelijden met andere mensen. Ze hebben nog maar één doel, zichzelf verheerlijken. en dan ook nog geen enkele rem hebben, dan wordt het zwaar op aarde. Dan wordt het zwaar, dan wordt de mens één met zijn begeerte, één met zijn impulsen, één met zijn hartstochten. En dan wordt het zwaar op aarde. Ja, zegt de apostel, en als dat dan allemaal doorontwikkelt, dan wordt de mens ook als wreder en wreder. De grondtaal staat, de mens wordt steeds minder zacht. De mens wordt steeds minder mild. De mens wordt steeds harder. 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 Dus ongeremd, zonder medelijden, zonder nog verzoening te willen, door impulsen gedreven en op geen enkele wijze meer verhinderd om te doen wat je wrede, boze hart opborrelt. Daar verliest de mens zijn empathie, zijn bewogenheid met de ander, zijn zien van het leed van de ander. Ja, en dan, nu zegt u, ja, dat is heel erg als die mensen in Afrika, stel nog eens voor dat ze allemaal zo lelijk tegen elkaar gaan doen en zo ruw zijn en ja, heel erg. Want dan zegt de apostel vanavond, en dit gaat zich allemaal toespitsen. Heel deze chaos gaat zich toespitsen tot de goeden. Heel die mensheid zal al zijn liefde en al zijn compassie en al zijn menselijkheid verliezen. In het bijzonder zullen ze zonder liefde tot de goeden zijn. En dan gaat die hele tsunami aan ellende. En haat en wreedheid en ongeremdheid gaat zich manifesteren. En gaat zich richten op dat kleine kudde, op dat Wormske Jacobs, op dat hutje in de Komkommerhof, op dat kleine clubje hier en daar, wat nog wil leven voor God. En dan. Nou, u zegt, heb ik nog één hoop, dat ze niet weten waar ik woon. Toch? Dat ze me niet kunnen vinden. Nou, zegt de apostel, de mensen zullen zijn verraders. Dus helaas, als ze niet weten waar je woont, zullen de mensen zijn die zullen verraden. Zullen zeggen, die buurman hier, die gaat nog naar de kerk. Die buurvrouw hier, die gelooft nog in God. En al die woede zal zich richten en kanaliseren op u en op mij. Zo zal alles eindigen in die ene grote climax. De mensen zullen zijn meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. En ze zullen leven naar het goeddunken van hun eigen hart. En zullen uitleven wat ze maar opborrelt in hun hart. En dan wordt het zwaar. Dan wordt het een hel op aarde. Dan is er geen God meer. Alleen nog genot. Dan is er geen autoriteit meer. Dan alleen ik. Dan is er geen waarheid meer. Dan alleen wat ik denk. Dan is er geen gehoorzaamheid meer. Dan alleen aan mezelf. En dan zijn alle fundamenten van de samenleving zijn weg. En waar blijven we dan? Waar blijven we dan? Waar blijft u dan? De apostel neemt vanavond alle illusies weg. Allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Zullen gehaat worden, zullen versmaad worden, zullen veracht worden. En de vraag vanavond is, Bent u bereid? Bent u bereid? Ik ben me gewoon heel open vanavond, heel kwetsbaar, heel eerlijk. Je hebt net verkering en je denkt, nou, ik wilde eigenlijk een mooie toekomst, toch? Bent u bereid? Ben je bereid om deze prijs te betalen? U zegt, ik ben net opa, oma geworden. Ik heb zulke leuke, lieve kleinkinderen. Ik denk, nou, een mooie nieuwe periode. Oppassen, voor ze zorgen. Bent u bereid? En waar u ook maar zit en wat uw levenssituatie ook maar is. Bent u bereid? Twee dingen. Om godzaliglijk te leven. En dan ook vervolgd te worden. En ik zeg u. Nogmaals niet profetisch. Maar ik zeg u. Al de elementen die ik vanavond genoemd heb. Zijn in de samenleving aanwezig. Al deze elementen. Zijn aan het doortrekken in de hele samenleving. En wie het ziet, die ziet het. Als je erop let, ga je het zien hoe alles doortrokken wordt. De liefde verkoudt. Wij kunnen gewoon 40.000 kinderen per jaar in stukken knippen en afzuigen. 40.000 kinderen. Kunnen wij als land, kunnen wij. Laten we maar vanavond de hand in eigen boezem steken. Voor ons allemaal. Waar is in de kerk geen oorlog? Waar is er geen onmin tussen voorganger, kerkraad, gemeenteleden? Het is aan het verkouden. Het is uit elkaar aan het vallen. Er is geen achting meer bij de jeugd voor de ouderen. Er is geen begrip meer bij de ouderen voor de jongeren. Alles wankelt op zijn fundamenten. En dit is veel dichterbij. Wat zeg ik? We staan hier middenin. Echt waar. En de mens wordt overgegeven aan zijn liederlijke lusten. De mens leeft gewoon primair bij wat opborrelt in zijn hart. En hij voelt het en hij verlangt ernaar en hij doet het. En alles zakt weg. En alles breekt af. En ik begon de avond met die diepe, wonderlijke zegeningen en heenwijzingen van de Heere. Hoe we leven moeten, wil deze samenleving nog enigszins kunnen bestaan. Maar alles, en dan gaat onze gezind in het geheel niet voorbij. Alles gaat kapot. Alles. Heel ontzettend. Heel ontzettend. En de Heere geven u dat uw ogen ervoor open gaan. Dat het gebeurt. En dat we er middenin zitten. En je kunt denken, nou, ik hoop dat openbaring 20 nog heel lang duurt. Maar misschien zitten we er middenin. Want de hele wereldbevolking is op drift. Niemand weet meer wat waar is. Weet niet eens meer of er man of vrouw of 50 andere varianten van mens zijn. We weten niks meer. We begrijpen niks meer. We staan nergens meer voor. We beloven elkaar geen trouw meer. We houden elkaar geen trouw meer. We weten niets meer. Alles wankelt op zijn fundamenten. En de mens ontmenst meer en meer. U zegt, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ten eerste moet u die vraag beantwoorden die ik u stelde. Bent u bereid om te lijden? Werkelijk waar. Het lijden staat voor de deur. Niet over 10 jaar. Nu. Heden. Het tweede. De apostel geeft raadgeving en zegt. Hebt een afkeer van deze. En hier zit een hele belangrijke die u vanavond moet overdenken. Vroeger hadden we nog onze reformatorische zuilen, onze eigen scholen, onze eigen boeken. Vult u maar in. Hadden we een beschermde opvoeding voor onze kinderen. Ergens in de afgelopen 30, 40 jaar hebben we daar afscheid van genomen en gezegd, die zuilen is allemaal onzin. We moeten gewoon in de wereld staan en dan moeten we bidden en dan moeten we in die wereld laten zien wat het is om christen te zijn. Nou, mislukt. Want de wereld is niet christelijk geworden, wij zijn werelds geworden, toch? Dat is heel eerlijk. Zeg maar heel eerlijk. Dus dat is niet gelukt. De apostel zegt, hebt een afkeer van deze. Mijn volk, zegt de Heer, moet alleen wonen. We moeten dat heroverwegen. We kunnen niet midden in de wereld leven als dit oordeel zich aan het onttrekken, voltrekken is. Want de apostel zegt, de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid, het wordt als erger. U zegt, wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen? Ten eerste, heb geen gemeenschap met de boze en zijn werken. En het tweede, achtervolg mijn leer, zegt de apostel. En mijn wijze van doen, en mijn voornemen, en mijn geloof, en mijn langmoedigheid, mijn liefde en mijn leidzaamheid. Jonge mensen, alles wankelt, niks is meer waar, maar de apostel zegt, één ding is waar, mijn leer. Dit is waar. En verder is niks waar. Gods woord is waar. Echt alleen Gods woord. En lees dat woord van God met de kanttekeningen en laat je binden door die kanttekeningen en door de drie formulieren van enigheid. Want we leven in een tijd dat we ook nog in staat zijn om die hele Bijbel zo te verdraaien dat hij nog steeds dat zegt wat past bij mijn verdorven mens zijn. Maar laat je binden door het woord. En volg deze leer na. En volg deze wijze van doen na. In geloof. In langmoedigheid. In liefde. In leidzaamheid. En ik zeg het u vanavond. Dat u het weet. Als u dit doet. Zult u van alle gehaat worden. Zult u vervolgd worden. Zullen ze liegen alle kwaad tegen u spreken. Zal alles zich tegen u keren. En u wordt opgeroepen. En nochtans volg deze leer na. Want wie volharden zal tot het einde toe zal zalig worden. Maar velen zullen afvallen. Als het moeilijk wordt zullen velen afvallen van deze leer. En van deze waarheid. En van deze wijze van doen en omkomen. Daarvoor is zulke geweldige slagen geslagen. Waarom? Terug naar het begin van de avond. Om dat verbond te vernietigen. Want nogmaals, en dan stop ik hoor. Wat is nou de bedding van dat verbond? Dat is een lieve vader en een lieve moeder. Die uit gemeenschap lieve kinderen mogen krijgen. Die ze mogen opvoeden in de godzaligheid. Die ze met hun leven mogen voorleven wie God en wie Christus is. Die ze mogen opvoeden, die ze mogen brengen in de bedding van de gemeente. Met een godzalige predikant en een godzalige kerkraad en een godzalige gemeente. Waar de kinderen zien, dit is van God. En zo worden ze opgeleid en heen geleid. En als de Heilige Geest het geeft, tot de zaligheid gebracht. Maar als dit zich allemaal voltrekt, dan worden die kinderen geboren in een gebroken gezin. In een gebroken opvoeding. Met een vader die zijn mond houdt en geen onderwijs geeft. En dan komen ze in de kerk waar allemaal ruzie is. En vult u maar in. En hoe moet het dan? Die hele bedding van het verbond die kraakt in zijn voegen. En als God het niet verhoedt, blijft er helemaal niets van over. Heb ik een oplossing? Nee. Maar voel de nood. Voel de nood. Erken de nood van de tijd waarin we leven. De waarheid, het recht, het struikelt op de straten. En we zijn allemaal kinderen van onze tijd. En we struikelen hier allemaal in mee. En daarom moet het ons volgehouden worden. Want de apostel zegt, volg mijn leer. Dat is de leer van de Heilige Geest, die hij aan Paulus heeft geopenbaard. Volg mijn leer na. En mijn wijze van doen, dat is ook zoiets. Het is niet om het even hoe we doen. Denken we tegenwoordig. Hoe je doet en hoe je kleedt maakt niet uit. Het gaat erom, nee, mijn leer en mijn wijze van doen. En mijn voornemen en mijn geloof. En mijn langmoedigheid. En mijn liefde. En in de laatste dagen zal de liefde verkouden. Maar Gods kinderen zullen nog zijn. Een stad op een berg van liefde. Het mocht zijn dat er mensen komen. Die zo door alles zijn heen gezakt. En zo wanhopig en radeloos zijn. Om zich bij u te voegen en te zeggen. Dat liefdevuur in uw hart moet elk tot liefde nopen. Ik wil u volgen, want u dient een God die leeft. U staat voor een waarheid die waarachtig is, al 6000 jaar. Dan tot slot. Ik eindig met Openbaring 20. Om u te bemoedigen. Als u erbij heeft, anders lees ik het u voor. Openbaring 20, vers 9. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen, heb ik u gezegd. En de geliefde stad. En dan wordt het zo benauwd. En staat er, er kwam een vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. Dus het wordt zo benauwd op aarde, dat je denkt, hoe moet ik leven? En dan komt God en hij maakt er een einde aan. In één keer. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers, alwaar het beest en de valse profeet zijn, en ze zullen gepijnigd worden, dag en nacht, in alle eeuwigheid. Lees vanavond maar verder. En dan worden de boeken geopend, wordt het gericht, wordt geopend, en dan worden de kleinen en de groten, staande voor de troon, geoordeeld. Als ik u vanavond geschetst heb, hoezeer wat Paulus aan Timotheus schrijft, in onze dagen om ons heen gebeurt. Misschien zit er vanavond een kind van God wat zegt, als dat echt zo is, als die nood die hier beschreven wordt werkelijk zo dichtbij is, ja, dan is misschien dat ogenblik dat die komt en zegt, en nu is het afgelopen, ook dichtbij. En dan houdt alles op. Het treuren, het klagen, het lijden, de langmoedigheid, de vervolging. En dan gaat de Satan en de valse profeten en heel die wereld van al die vier windstreken die zich hebben ingespannen om dat wormke Jacobs en dat volkske Israëls te vernietigen, gaan allemaal het vuur in. En u, als u heeft mogen volharden, gaat in de vreugde. Uw Heere, hoe dichtbij het is, weet ik niet. Eén ding weet ik wel. Heden dan. Vanavond dan. Roep hem aan. Schreeuw, Heere, geef me het nieuwe hart. Geef me het nieuwe leven, ik weet het. De prijs zal hoog zijn, ik weet het. Ik zal moeten lijden, ik weet het. Ik zal alles moeten verliezen. Maar als ik u overhoud, Heere Jezus, dan heb ik genoeg. Ik zo genoeg. Ik zo zalig als ik u heb. En dan sta ik in het midden van die hele chaos. Die oneindige chaos van wreedheid, onduidelijkheid, wellust, alles. Dan heb ik één ding. Dit woord. Wat gisteren en 6000 jaar geleden en morgen en in de eeuwigheid hetzelfde is. En ik druk het aan mijn hart en ik zeg, Heere, gelukkig. Dit is de waarheid. En dieper nog, u bent de waarheid. En ik klamp u vast in al de leugens en alles wat er om me heen gebeurt. En heb ik in ieder geval u. U bent de waarheid en het leven. En nogmaals, dan heb ik genoeg. Dan is het genoeg. Heb dan wereld, alles maar. Maar als ik u heb, heb ik genoeg. En als u hem niet hebt, hebt u niets. Laten we eindigen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel, wat ontzaglijk woord, wat ontzaglijke tijd waarin we leven, wat ontzaglijke ernst. We zullen lijden moeten, we zullen moeten gaan lijden. En Heere, zijn we bereid. Er zullen velen afvallen. Zullen wij het zijn. O God, bewaar ons.
Hou ons vast. Hou deze mensen vast. Geef dat ze God zaliglijk mogen leven. Komen ze om, dan komen ze om. Maar dan hebben ze u. O Heere, als we dat lezen in de christenreis. Op die ijdelheidskermis, ze moesten meedoen. Ze moesten meedoen, maar ze konden het niet. En het kostte ze hun leven. O God, leer het ons. In het midden van deze wereld, in het bruisen van de tijd, leer het ons niet mee te doen. Leer het ons af te scheiden. Leer het ons ons af te zonderen en te leven rondom uw woord. Hier en daar een klein kuddeke, dicht bij u. Wat zou het groot zijn, Heere Jezus, als in het laatste dagen de liefde zo zal verkouden, dat het geen leven meer zal zijn op aarde, dan hebt u beloofd. Dat u de dagen zal verkorten, om de uitverkorenen wil, omdat het niet meer gaat. En dan komt u, en dan neemt u ons op, in uw heerlijkheid, eeuwig uitrusten. Zo moe, zo uitgeput van alles, het hoofd te mogen leggen aan uw borst. Eeuwig uitrusten, eeuwig u genieten. Maar nog moeten we door het leven, leer het ons, Heere. Geef de band van de liefde, geef de band van de verbinding, geef de band van de filia in de families, in de kerken. Geef de band van de liefde in de huwelijken, in de gezinnen. O God, neem het niet weg. De lieflijkheid en de samenbinders, breng ons weer, verlos ons. Brengt u ons veilig thuis, Heere. Vergeef al het zondig, al het onze. Om Jezus wil. Amen. Zullen we zingen? Psalm 75, vers 2. Als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. Land en volk was in verval, maar zijn pijlen stelde ik vast tegen woede en overlast. Als ik het ambt ontvangen zal,
tegen woede.